De vorige keer hebben wij gesproken over het geloof van de ouders van Mozes. Daar zijn we als het goed is mee geëindigd. In Hebreeën 11 vers 23. Waar staat: door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kinderken schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. En de rest komen we straks wel op. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoeveel ik daarvan gezegd heb en wat ik daar precies van gezegd heb. Jullie ook niet?
Jawel.
Ja hoor.
Wij hadden het er nog over.
Ik denk, als jullie nou ook zeggen van ik weet ook niet meer, dan kan ik het hele verhaal weer afdraaien.
We hadden het er nog over. Als het niet schoon geweest was, dan hadden ze het misschien toch wel.
Ja, oh ja, en onze broeder Henk die kwam nog met de suggestie over dat het eventueel van blank zou kunnen betekenen. Dat schoon.
Oh ja.
Oh ja.
Ik heb dat nagezocht en ik heb het, voor zover ik nagezocht heb, niet kunnen vinden.
Nee. Het is ook niet heel belangrijk. Ik kan het wel even opzoeken.
Ja, dus, maar ik heb het niet gevonden. De schoon betekende gewoon mooi en dat het er goed uitzag, zeg maar. Waarom kwamen wij op die discussie? Want die ouders van Mozes, die hebben Mozes 3 maanden lang verborgen, terwijl de opdracht was, het bevel was, het gebod des konings, heet het hier, was dat de kindertjes zouden gedood worden door in de Nijl geworpen te worden. En dat deden zij dus niet. Zij vreesden het gebod des konings niet. En er staat bij hier dat ze dat deden door het geloof. Dus conclusie, ze moeten iets gehoord hebben over de belangrijkheid van Mozes. Want het geloof is immers, dat staat hier niet, hè? Het geloof is door het gehoor. Het geloof is door het gehoor, zegt Romeinen 11. Want zoals al vaker gezegd, maar ik zeg het elke keer maar weer, geloof is niet een bepaald gevoel of iets wat je jezelf voorgenomen hebt om maar sterk aan vast te houden. Maar geloof is altijd geloof in het woord van een ander en in het bijzonder uiteraard geloof in het woord van God. Romeinen 10 is het. Ja, dank u. En die ouders van Mozes moesten dus ook iets hebben gehad waarin ze geloofden. Alleen, daar weten wij niks van. Het kan natuurlijk zijn dat de Heer rechtstreeks tegen de ouders van Mozes gesproken heeft over Mozes. Maar hier staat dus argumentatie, zij zagen dat het kinderken schoon was. En vorige keer hebben we inderdaad al vastgesteld, ja, daar kan je ook niet zoveel mee.
Moet ik zeggen,
want ja,
elke ouder vindt zijn kind hier toch
precies,
mooi.
Precies, elke ouder vindt zijn kind mooi. Maar wel is het zo dat die uitdrukking dat zij schoon, het kinderken schoon was, wij komen dat wel vaker tegen. Bijvoorbeeld bij Jozef. Van Jozef staat ook dat die schoon was van aangezicht of schoon van gedaante. En voor de rest weten wij er niet zoveel van. Wel is het zo dat het natuurlijk merkwaardig is, als je die geschiedenis leest in Exodus 2 is dat, dat kind wordt geboren, die wordt in een mandje, wordt die in het water gelegd. En wat gebeurt er? De dochter van Farao, nou ja, een van het personeel was het eigenlijk, maar dan komt hij bij de dochter van Farao en die voedt hem uiteindelijk dan op. Nou, eerst gaat hij nog weer terug naar de ouders en dan gaat hij weer.
Dan is hij toch nog in de Nijl geworpen.
En dan is hij ook in de Nijl geworpen. Ze hebben precies gedaan wat er staat in Handelingen 7, komen we straks nog op. Mozes is ook gewoon weggeworpen geweest in de Nijl. Maar wat ik wou zeggen, dat het toch merkwaardig is dat die ouders van Mozes blijkbaar een huisvesting hadden vlakbij het paleis van de farao. Want er staat bij, hij werd in de Nijl geworpen en die zijn zus, Mirjam was dat, die stond te kijken van verre wat er van terecht zou komen. En ze ziet op een afstandje ziet ze wat er gebeurt en ze gaat er naartoe. En ze zegt van, nou zal ik iemand halen die het zoogt voor u? Dus dat moet daar vlak in de buurt zijn geweest. Of je daar conclusie uit kan trekken. Nou ja, goed, het zou dus kunnen zijn dat die familie van Mozes blijkbaar een belangrijke positie hebben ontvangen. Misschien wel van Jozef al. Jozef was immers gesteld over het hele huis Israëls. Jozef, onder Jozef komt nog Jacob en zijn hele familie. 70 man in totaal komt daar terecht. En misschien heeft Jozef ze wel die positie toebedeeld. Maar dat is allemaal gissen, want er staat dan in Exodus 1, toen stond er een andere koning op die Jozef niet gekend had. En men zegt dat dat betekent, het is een andersoortige koning, dat wil zeggen van een andere dynastie. En misschien heeft hij zijn paleis wel, weet ik veel waar, opgebouwd, dat hij niet in hetzelfde paleis is gaan zitten. Dus dat is allemaal maar gissen, maar ik wou toch wel even gezegd hebben dat het merkwaardig is dat het huis van de ouders van Mozes daar vlak in de buurt stond. En dat gebeurt je niet zomaar, dat je vlakbij het koninklijke paleis of zo kan komen.
Ik heb hier ooit een keer bijgeschreven, misschien dat jij het al gezegd hebt, dat weet ik niet hoor. Maar dat Mozes, min of meer heel dringend, Mozes was een Leviet. Ik neem aan dat Abda iets over geroepen heeft, misschien dat daar een koppeling te maken is.
Ja, het was een Leviet. Maar over de...
Hadden de Levieten van de Hebreeën misschien binnen... Zeg maar de gemeenschap een bijzondere rol?
Nou ja, voor zover ik weet toen nog niet echt.
Nee. Omdat het zo expliciet staat.
Ja, het was een Leviet. Ja, ja, ja.
En nou, dochter van Levi.
Ja.
Dus het is,
later weten wij dat de Levieten inderdaad het priesterschap ontvingen binnen Israël. Ze werden verdeeld door het hele land om overal de zaken te regelen. Ze kregen geen vast grondgebied, maar dat is pas later. Ze woonden nog in Egypte.
Ja, precies. Maar in Egypte had je toch ook al wel...
Nou ja, die verdeling, dat weet ik niet. Maar het zit er dik in, natuurlijk. Want zoals ze in de... vorige keer over gehad, de familie, volkeren, wonen bij elkaar. Dus logischerwijs hebben ze daar ook een bepaalde...
Misschien dichter bij het paleis woonden dan de...
Ja.
Dan die
andere.
Ja, zou liever dan verwijzen naar Hebreeën 3.
Waar staat dat Mozes... Ja,
van Christus.
Tuurlijk.
Als Leviet en als priester.
Als priester, ja. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, maar los van de typologie, ja, zoek je ook wel eens een verklaring natuurlijk hoe het gewoon zo gegaan is en waarom het zo gegaan is en waarom die ouders dat wisten. Ja, dat weet ik niet. Dus dit zijn wat gissingen. En,
in principe is het toch allemaal voorbestemd, dus het is toch niet zo raar dat God erin voorzien heeft, dat hun daar gewoon...
Nee, tuurlijk. Maar hier staat, oké, ja, je kan alles zeggen, dat heeft God voorzien en die heeft het dus zo geregeld. Maar hier staat dat die ouders van Mozes gehandeld hebben op grond van geloof en dat is een voorbeeld voor ons. Dus een bewuste actie van die ouders van Mozes. En nogmaals, daar kunnen wij dus niet zoveel...
Nee, in theorie is het natuurlijk mogelijk dat er veel meer Hebreeërs waren die dachten van nou, ik druk mijn kind in de onderduik. Hè? Alleen,
tuurlijk.
Gaat het niet om, het gaat in dit geval om Mozes.
Ja, gaat in dit geval om Mozes. En wat we nog wel trouwens van die ouders van Mozes kunnen leren is dat zij het gebod des konings niet vreesden. En dat het geloof en de praktisering van het geloof dus voorrang heeft... op het gebod des konings. Want in de Bijbel staat ook wel degelijk dat we de overheid zouden gehoorzamen. Maar ja, soms dan kan je niet anders.
Ja, want ze hebben hem ook niet gelijk natuurlijk in dat mandje gegooid.
Toen hij ze hebben hem eerst nog drie maanden verborgen.
Is hij verborgen geweest.
En dat,
is dan natuurlijk heeft met dat geloof te maken.
Ja, maar dat ze hem in een kistje hebben gelegd, dat heeft net zo goed met hun geloof te maken.
Ook.
Maar als je het dan toch over typologie hebt, dan vind je hier bijvoorbeeld 3 maanden dat Mozes, die toch een type is van de Messias, ik bedoel, het staat zwart op wit, een profeet gelijk mij, zal uit de broederen verwerkt worden. Dat is natuurlijk ook niet voor niets zo. Hij was 3 maanden lang verborgen als uitbeelding van onze bedeling, waarin Christus zich ook verbergt. En later wordt hij wel geopenbaard. En wat er dan later gebeurt is inderdaad dat hij in een kistje, een kistje van biezen, en belijmd met lijm en pek, en legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. Ja, dat is natuurlijk ook een uitbeelding van opstanding uit de dood, dood en opstanding. Namelijk, hij wordt inderdaad wel weggeworpen in de Nijl, maar komt daar weer uit omhoog. Nou ja, dat is ongeveer hetzelfde als dat ze later door de Rode Zee heen gaan. Want dan gaan ze ook dwars door het water. Dus en daarom heet het Mozes ook zo, hè, want ik heb hem uit het water getogen, is de verklaring in Exodus 2 vers 11.
Is het ook niet hetzelfde woord als de ark van Noach?
Volgens mij is het juist net een ander woord. Maar dat weet ik niet meer zeker.
Ik weet het ook niet meer.
Je hebt de ark van Mozes, je hebt de ark des verbonds en deze. En hoe het precies zit met die woorden weet ik niet meer. Maar laat je daardoor ook niet misleiden hoor, als het een ander woord is. Zeggen sommigen. Jee, is een ander woord, dus een compleet andere betekenis. Nou, dat is natuurlijk ook niet waar. Zo werkt taal ook niet. Ik hoorde gisteren nog, er was op televisie een stukje cabaret ergens over. En het ging over een Eskimo. Over de taal leren. Nee, zegt, ik ga die taal nooit leren, want ze hebben daar 12 verschillende woorden voor sneeuw. Ik noem maar wat. Je hebt 12 verschillende woorden voor hetzelfde begrip. Ja. Dus of dat een andere term is, dat doet er niet zoveel toe. Maar waar het om gaat is dat hij inderdaad met zorgvuldigheid, met voorzicht waarschijnlijk ook, wordt Mozes behandeld door zijn ouders. Maar dan komen we bij Mozes zelf in vers 24. Waar staat, door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. En dan vraag je je toch ook af waar Mozes dat allemaal vandaan heeft gehaald.
Dat is inderdaad een hele goede vraag.
Ja.
Waar heeft hij dat gedaan?
Nou, dat staat in Handelingen 7. Want die leggen we er dan even naast. In de reden van Stefanus, dan wel Stefanus. Vind je een prachtige beschrijving van de hele geschiedenis van Israël. Door Stefanus. En het is niet zo'n positieve. Daarom wordt hij hierna ook gestenigd. Maar dat wist hij toen hij eraan begon, hoor, Stefanus. Dus. Maar ja.
Mag niet minder.
Nee, hij zag op de vergelding des loons. En hij achtte de versmaardheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van de Farizeeën. Om het dan zo te zeggen. Maar goed. Prachtige redenvoering van Stefanus. Waar dan staat in vers 19 dan maar. Deze gebruikte, dat is die andere koning die Jozef niet gekend had, die nieuwe farao dus, van die nieuwe dynastie. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht, tegen de Hebreeën, en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voortelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, staat er hier weer bij, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijns vaders, en als hij weggeworpen was, zoals gezegd, dat moest ook, alleen dit was met een truc, zat gewoon een kistje omheen, nam hem de dochter van Farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon, tot een erfgenaam namelijk. Want dat is wat je in gedachten moet hebben. Mozes wordt opgevoed om uiteindelijk farao te worden. Daar denken wij misschien niet zo snel aan. Gewoon, hij kwam daar aan het hof toevallig en hij wandelde daar wat rond en hij werd daar opgevoed. Maar dat is niet zo, want hij zou wel degelijk een functie moeten vervullen. Dat blijkt ook uit de volgende vers, want er staat: en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en werken. Daar blijkt dus duidelijk uit dat hij opgevoed zou worden om uiteindelijk farao te worden.
Ja. Weet je, ik denk toch dat hij echt een heel mooi jongetje geweest is.
Ja, dat denk ik ook.
Want anders zou zij hem nooit genomen hebben.
Wie niet?
Die dochter. Als dat geen mooi kind was geweest, dan was het gewoon een van de velen geweest. En had ze hem gewoon laten dobberen. Dit is kennelijk zo'n mooi kind geweest. Ja. En dat vertedert natuurlijk toch.
Ja. Dan is daarover nog iets, hè. Er staat in Exodus 2 vers 6, er staat: toen zij het opendeed, dat kistje, zo zag zij dat knechtje en ziet, het jongsken weende. Mozes huilde, zoals een kind doet. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. Het zou kunnen, omdat het een mooi kind was. En zij zeide: dit is een van de knechtjes der Hebreeën. kon je dus blijkbaar zien.
Misschien als een dikke neus.
Of aan, of aan de besnijdenis.
Dat waren de enige die een reden hadden om in de neus van liggen dobberen natuurlijk.
Ja. Ja, ja, precies, ja. Ja, maar er staat dit, dat zij dat heeft gezien, dit is een knechtje der Hebreeën. Dat zegt ze pas als ze het open heeft gemaakt en ja, waarschijnlijk ook omdat het besneden was. En het blijft een merkwaardig verhaal dat ze hem inderdaad tot zich neemt uiteindelijk en, dat, en Mozes dus opvoedt. Maar goed, maar... Wat wij in Exodus niet lezen en in Handelingen 7 wel, is dat er staat in vers 22... En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Dat lezen we trouwens ook nog wel eens anders, dat hij niet zo machtig was in woorden. Maar hij wordt toch zo beschouwd. En als hij werd onderwezen in de wijsheid der Egyptenaren, dan is het toch niet zo moeilijk om je ook voor te stellen dat hij de geschiedenis van de Egyptenaren tot zich nam. En net zo goed dus ook de geschiedenis van Jozef. En dat hij geweten heeft, ze zullen hem toch ook verteld hebben later waarom hij daar aan het hof komt. Hij is tot zijn, moet ik even kijken hoor. Pas op zijn 12e, zeg ik dat goed? Of zeg ik dat nou verkeerd? Ik dacht dat hij tot zijn 12e gewoon door zijn moeder opgevoed is.
Zo vrouw?
Ja.
Doe iets, hè?
Maar er staat geen, geen ja bij volgens mij hier. Of staat dat hier nog bij in Handelingen? Nee, dat weet ik niet. Maar er staat in ieder geval eerst in Exodus 2 vers 10. Toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. Dus toen was het knechtje al groot geworden. Toen kwam die pas bij Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. En dan is die 40 jaar en dan gaat hij Egypte verlaten. Maar goed, ze zullen hem ongetwijfeld verteld hebben wat zijn geschiedenis is. Dat hij van de Hebreeën is. Dat wist hij ook, dat blijkt ook. En hij zal geweten hebben hoe het zit, dat er verlossing zou komen. Dat wist Jozef immers ook. Dat kan iedereen weten, want dat staat in Genesis 15 al. Jullie zullen zoveel jaar verdrukt worden in een land wat niet van jullie is. Jullie zullen uittrekken met grote haven. Met alle bezittingen van het land. Nou, dat wist Mozes ook. Dat heeft hij dus ook geleerd. En dan... staat er dus ook, en als nu de tijd, vers 23 van Handelingen 7, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, toen was hij dus 40, kwam in zijn hart, en daar vind je dus zijn geloof, want er staat Mozes deed het door geloof, en in het hart is altijd geloof, kwam het in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En die geschiedenis kennen wij uit Exodus. Want dan gaat hij zijn broederen bezoeken. En wat doet hij? Hij slaat een Egyptenaar dood. Ja, hij slaat een Egyptenaar dood. En dit is... ja... is een beetje merkwaardig. Als je het in de verschillende verslagen leest. In Exodus, in Handelingen. Of in Hebreeën. Want als je het oppervlakkig leest in Exodus, dan krijg je het idee dat Mozes uit woede heeft gehandeld en daardoor de Egyptenaar doodsloeg. En toen hoorde hij dat het bekend was geworden en toen vluchtte hij. Want in Exodus 2 staan precies dezelfde woorden. Hè? Kijk, ik heb alles nou zo bij de hand. Dan kan je van de ene naar de andere kan je het mooi naast elkaar leggen. Want in Exodus 2 daar staat, en het geschiedde in die dagen, vers 11, toen Mozes groot geworden was, toen was hij dus 40 jaar, dat hij uitging tot zijn broederen, dat wist hij dus dat het zijn broederen waren. En wat was er aan de hand met de broederen van Mozes, met de Hebreeën?
Die werden verdrukt.
Die werden verdrukt, die waren in slavernij. En hij bezag hun lasten, dat is het dus. Slavernij. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuws man, uit zijn broederen sloeg. Slavendrijvers. En hij zag herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. En niemand had het gezien, denken wij dan. Er was niemand die het zag. Ja, die heeft het gezien. En die heeft het ook doorverteld. Dat blijkt.
Dankbaar is de wilsleur.
Want, hier staat, hij ging naar die Egyptenaar toe, hij sloeg die Egyptenaar dood, die een van zijn broederen sloeg. Hij kwam dus voor zijn volk op, hij kwam daar als de verlosser en hij sloeg de Egyptenaar dood. En helemaal niet uit woede of weet ik veel wat, maar op grond van geloof namelijk. Want dat staat in Handelingen 7, daar staat in vers 24, en ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem, zijn broeder namelijk, en wreekte degene die overlast geschiedde, en hij versloeg de Egyptenaar. De tegenstander, degene die zorgde voor de slavernij.
Met voorbedachte raden,
en er staat erachter, er staat, en hij meende, dat wil zoiets zeggen, hij rekende, hij verwachtte. Dat is ook geen kwestie van gevoel dit hoor. Zo van, nou ja, ik hoop in de moderne Nederlandse betekenis. Nee, hij meende, hij ging ervan uit, hij rekende erop, dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Daar kwam hij dan, de verlosser. Maar zij hebben het niet verstaan. Ze wilden het niet. Ze wilden niet verlost worden uit slavernij. En dan zeg je, ja, maar Mozes deed het toch stiekem? Dan zeg ik, nee, dat staat er niet. In Exodus niet. Daar staat, hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, toen versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Want dat betekent helemaal niet dat hij het stiekem doet. Dat betekent gewoon dat er niemand anders was om het te doen. Dat blijkt ook, er zijn schriftplaatsen in Jesaja, daar kunnen we zo nog wel naartoe. Daar blijkt het gewoon uit, want er wordt geprofeteerd over de Heer Jezus. Die ook zegt, nou ja, ik kijk links en daar is niemand die het wil doen. Ik kijk rechts en daar is niemand die het wil doen, dus doe ik het maar. Zelfs in alle bescheidenheid. En Mozes zal ook wel geweten hebben dat hij die verlosser zou zijn. Ik bedoel, dat staat er in Handelingen 7. Hij wist... En hij hoopte ook dat zijn broeders dat zouden verstaan, dat God door zijn hand die verlossing zou geven. En je herkent hier toch onmiddellijk de situatie van het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus, waar de Heer Jezus komt om zijn volk te verlossen van de wet. Maar zij wilden niet verlost worden. Zij wilden niet dat de Heer Jezus koning over hen zou zijn. Ze wilden liever onder de wet blijven. En die indruk krijg je dus hier van die Egypten, van die Hebreeën ook. Die wilden helemaal niet verlost worden.
Wie heeft laatst nog de Ten Commandments gezien?
Een stukje.
Geweldig.
Ja, het is een hele mooie film. Ja, ik heb hem niet helemaal gezien, helaas. Ja, ja.
Echt, maar met een stijgende basis te kijken. Ja. Dan heel getrouw eigenlijk ook wel verfilmd.
Ja.
Ik vond het wel mooi.
Ja, ik heb alleen het stukje gezien inderdaad. Dit stukje heb ik eigenlijk wel gezien. Dat die Egyptenaar doodslaat. En dat hij bij Farao op matje moet komen. En dat hij het gedaan heeft. En dat hij een Hebreër is en zo. Dat komt dan allemaal boven tafel. En dan wordt hij eigenlijk weggestuurd door de Farao. Hier staat ook dat hij vluchtte. Uit eigen initiatief. Maar goed. Maar haar was inderdaad wel... mooi gefilmd, ja. Er staat ook in vers 14 van Exodus 2 dat... dat is de volgende dag. Hè. Des anderen daags, vers 13, ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. Hadden ruzie onder elkaar. En hij zeide tot de ongerechte... Waarom slaat gij uw naaste... Zie je dus direct wat een naaste is. Een naaste is iemand van je eigen volk. Een broeder. Waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Wat denk je wel niet wie je bent, Mozes? Zegt gij dit om mij te doden? Wil je ook mij doodslaan, zoals je gisteren, of gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? En dan komt het merkwaardige in Exodus, hè? Want er staat er: toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Alsof hij het dus stiekem heeft gedaan. Die indruk krijg je hier. Maar ja, dat hebben we ook al vaker gezien, hè? Bij Jacob en Esau, bij die zegen van Isaac, kregen wij ook de indruk dat Isaac bedonderd werd. Maar dan lees je het in Hebreeën na, Hebreeën 11, daar staat er: nee, Isaac deed dat door geloof. En het lachen van Sara blijkt ook helemaal niet zo erg te zijn als wij in eerste instantie dachten. Dan kom je telkens tegen dat die geschiedenis, zoals die in het Oude Testament staat, nou ja, verdraaid wordt wil ik niet zeggen, maar op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt, die wij vanuit het Oude Testament toch niet zouden verwachten. Omdat Mozes zegt, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Maar de gedachte is, deze zaak is bekend geworden en men gelooft het niet. En ze staan dus ook op, ze staan op tegen Mozes. Ze verwerpen Mozes, terwijl hij zich aanbiedt als verlosser.
Wat je eigenlijk zegt is dat ze zagen niet het werk wat Mozes deed als zijnde een uitbeelding van ik kom jullie
verlossen, ja.
Maar ze zien het als moord.
Ja.
En als doodslag en daar, dat lezen Mozes. Moet je dat zo lezen?
Dat kan. Ja, want ja, dat zeggen ze ook. Wil je nou mij ook doodslaan? Net, als de, net zoals je die Egyptenaar doodgeslagen hebt. Ik bedoel, dan hebben ze dus niks van begrepen. Maar Mozes kwam om zijn volk te verlossen. Maar goed. Daar kan dus wat verwarring over ontstaan, omdat er staat voorwaar deze zaak is bekend geworden. Maar de gedachte is, de zaak is bekend geworden en men gelooft het niet. In Handelingen 7 staat dan ook verderop, vers 26. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten, en hij drong ze tot vrede, zeggende, mannen, gij zijt broeders. Kijk, bij die Egyptenaar en die Hebreeuwse man, er was het nog de een die had heerschappij over de ander en die dreef hem tot slavernij. Dus er moest iemand verlost worden. Maar dit waren twee broeders die allebei in slavernij waren, die onderling ook nog weer ruzie gingen maken. Dus Mozes zegt, mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem zeggende, wie heeft u tot overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En hier staat, en Mozes vluchtte op dat woord. En werd een vreemdeling in het land. En in Exodus lees je dat hij vlucht op het woord, namelijk het feit dat het hele gebeuren bekend wordt bij Farao. Want ja, toen kon hij natuurlijk niet meer thuiskomen bij Farao. Dat is een beetje lastig. Maar beide is natuurlijk waar. Hij zal zijn vader, of zijn ja, het is zo'n wettige vader, de farao. De farao zal hij voor gevlucht zijn, maar ook voor zijn eigen volk. En dan staat er zo mooi in vers 29. En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian is dat, hè? Madian, Midian, waar hij twee zonen gewon. En 40 jaar later komt hij pas terug en dan gaat hij het volk met grote wonderen en tekenen alsnog verlossen. Waarin je typologisch het verhaal van de Heer Jezus herkent, die in zijn eerste komst komt om zijn volk te verlossen, maar zij wilden niet dat die koning over hen was. Toen ging de Heer ook naar een ver land en de Heer gewon ook ja, twee zonen. Nou ja, hij verwierf zich de gemeente. Uitgebeelde twee zonen. Is ook niet zo heel moeilijk. Zeker niet als je nog bedenkt hoe die zonen heten. Gersom. Wat betekent ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land? Nou ja, dat is onze positie ook van vreemdelingen in een vreemd land. En de andere heette Eliezer. Wat betekent de God mijns vaders is mij tot mijn hulpen geweest. Zo uitgebreid mogelijk. Mijn God is hulp. En altijd als je het woord hulp tegenkomt, dan moet je altijd denken aan de Heer Jezus Christus als hoge priester. Altijd. Staat ook in de Hebreeënbrief, hè? Dat hij te bekwame tijd genade, barmhartigheid en hulp geeft. Dat is namelijk wat de hoge priester doet. Bij Eliezer. Mijn God is hulp. Maar goed, dan gaat hij dus naar Midian. Hij gewond twee zonen en 40 jaar later komt hij terug. Na onze bedeling zal de Heer wederkeren en zal alsnog zijn volk verlossen. Dat is zo ongeveer het verhaal wat wij hier vinden. En hij heeft dat dus allemaal heel bewust gedaan, hè, Mozes. Want wij kunnen ons daar niet zo goed een voorstelling van maken. Wij denken dat mensen vroeger dom waren. En als je dan over Mozes leest, ook, dan denk je, hoe moet die man dat nou geweten hebben? En hij had geen telefoon, hij had geen e-mail. En hij had dit niet. Hij kon niet zo het internet op om te surfen. Ja, maar dat is niet zo. Ik bedoel, er zal een beste bibliotheek gestaan hebben daar.
Dat was meer in te vinden dan op het internet te vinden.
Dat denk ik. Er staan dingen in die wij nog heel graag zouden willen weten, maar die wij...
Ik heb het boek van Hillig
inmiddels. Oké.
Dat ben ik vergeten met. Dat is jammer eigenlijk. Die had jij toch ook,
of niet? Ik heb online, hè. Ik heb natuurlijk in PDF.
Ja, ik heb hem ook online. Ik heb hem even uitgeprint. Je hebt een Engelse vertaling. En vanuit die Engelse vertaling schijnt een goede Nederlandse vertaling.
Oké, ja, ik heb een Nederlandse vertaling in PDF. Ja.
Maar ik neem hem wel even mee.
Maar ik vind boeken als bestand, dat vind ik echt verschrikkelijk. Een boek moet ik gewoon zo voor me hebben.
Ja, ja.
Ik ga niet op zo'n beeldscherm.
Dan, maar het is om te lezen.
Om te lezen ook, dat gescroll, daar word je helemaal gek van. Maar goed. Nou, de volgende keer dan. Maar Mozes heeft dus nogal wat geweten, hè. Onderschat dat niet. Hij heeft bewust dus geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden. Verkiezende liever met het volk van God... Dat wist hij dus ook, kwalijk gehandeld te worden, vers 25, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Een beetje een merkwaardige uitspraak misschien, een tijd de genieting der zonde, maar er wordt hierbij gewoon aan gedacht dat hij een toekomst had als farao in Egypte. En dat hij kon genieten van de schatten in Egypte, want dat staat in het volgende vers. Ja, is dat dan zondig als je farao bent over Egypte? Ja, is dat zondig? Nou ja, voor Mozes was het wel zondig geweest, want Mozes zijn roeping was anders. En hij heeft bewust de loopbaan gelopen die hem voorgesteld is. Achtende, staat in vers 26, de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Nou wordt in één keer zelfs Christus genoemd. En dat hij de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom acht te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Daar wist Mozes van alles vanaf. Hij wist hoe dat zat. Ten eerste wist hij van de opstanding. Als hij dat niet geweten had en niet geloofd had, dan was hij wel farao geworden. Had hij dat wel gedaan. Maar hij wist van de opstanding en daar ziet hij naar uit. Zoals ook Abraham, die jaren in het land woonde, maar die ook zei, nou ja, ik wacht wat tot de Heer mij het geeft, die heeft het beloofd en dat komt wel in de opstanding. En dat zal ook nog steeds komen, alleen dat duurt nog even. Maar het is toch merkwaardig dat hij hier al spreekt over de versmaadheid van Christus. Mozes wist daar vanaf, van de Messias die zou komen, die verworpen werd in eerste instantie door het volk en later... zou komen in heerlijkheid. De weg van lijden, van dood en opstanding, is een weg die je in de hele Bijbel en in de natuur overal ziet. Het is een beetje verstandig iemand, ja, die rekent zo.
Zijn er in het Nieuwe Testament nog meer verwijzingen naar patriarchen, om zo maar te zeggen, die rechtstreeks verwijzen naar Christus? Behalve de Hebreeënbrief, dan de Hebreeënbrief, hè?
Galaten bijvoorbeeld.
De Galaten.
Abraham.
Nou ja, ja.
Het
evangelie, ja.
Dat God en Abraham tevoren de evangelie verkondigd heeft. Zeggen we, en u zult alle volken gezegend worden.
Ja, maar daar staat ook Christus bij. Of niet je dat kan begrijpen, ik moet dat uit de tekst
halen. Ja.
Of hier staat dus direct...
Hier staat letterlijk
Christus.
Hier staat letterlijk Christus.
Dat is dus mijn vraag eigenlijk. Worden in het Nieuwe Testament nog meer koppelingen gemaakt rechtstreeks Christus? Behalve de overdrachtelijke zin, maar gewoon heel concreet.
Nou, dat weet ik niet. En dat maakt...
Ja, voor mij maakt het niet uit.
Voor mij ook persoonlijk maakt het niet uit.
Hier zo expliciet wordt genoemd. Ja, dus ja. Ingaan.
Ja.
Ik bedoel, we zijn er nu al een hele tijd bezig.
Ja.
Dus mijn vraag is eigenlijk, van, is het dan uniek?
Nou, het is wat dat betreft vrij uniek dat het letterlijk staat over Christus. Er staat bijvoorbeeld niet van Abraham, letterlijk, voor zover ik weet, dat hij de Christus zou verwachten en dat hij iets wist over versmaadheid van Christus. Maar daarom geloof ik wel dat ze die dingen allemaal wel geweten hebben. Want de term Christus, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat zegt wat dat betreft ook niet zoveel hoor. Wij zeggen altijd, ja, in het Oude Testament vind je de aankondiging van de Christus, de Messias. En in het Oude Testament heet hij Messias. Nou, ik zoek er maar eens op waar die dan Messias heet in het Oude Testament. Nou, wie weet er wat uit zijn hoofd. Waar staat in het Oude Testament letterlijk dat ooit een keer de Messias zou komen, de Christus, de gezalfde. Want het betekent niks meer dan gezalfde.
Ja... Het staat toch gezalfde in de psalmen?
Gaat toch over David?
Of dat over David gaat? Nee hoor.
Psalmen gaan toch over David of niet?
Nee, normaal is het ook niet.
Nee, oké. Okay, staat in het Nieuwe Testament.
Dat zeg je nu.
Nee, maar wat ik maar bedoel te zeggen, je hebt helemaal gelijk, maar er staat pas in het Nieuwe Testament, staat toegelicht. Dan wordt achteraf wordt gezegd, nee, hier werd de Messias aangekondigd, daar. Maar in het Oude Testament, letterlijk... Waar lezen wij in het Oude Testament over een eerste komst van Christus en een tweede komst van Christus? Letterlijk.
In heldere taal.
Nee. Nergens.
Nee.
We lezen wel over Mozes die eerst verworpen wordt en later, na 40 jaar, alsnog de verlossing geeft. Dat lezen we wel. En dat gebruiken wij, ja dat klinkt zo vreemd, gebruiken wij typologisch. Nee, dat is typologie. Want die hele twee komsten van de Christus is een verborgenheid. Ligt in het Oude Testament ook verborgen, met name in typologie. En waar staat, nog een stap verder, waar staat in het Oude Testament dat de Christus moest lijden en door lijden heen zijn heerlijkheid zou ingaan? Want dat verwijt de Heer Jezus de Emmausgangers. Hè? De Emmausgangers. De Heer Jezus liep met de Emmausgangers mee en de Emmausgangers zeiden van... wij dachten dat hij de beloofde Messias was, de verlosser, maar het is nu al de derde dag. En hij is nog steeds dood, dachten zij. En de Heer Jezus zegt dan, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet al zo zijn heerlijkheid ingaan via een weg van lijden en dan opstanding? Maar dan is de vraag, oké. Dat wordt in het Nieuwe Testament gezegd. Het gaat via lijden en verheerlijking. Dan is de vraag, maar waar staat het dan in het Oude Testament? Waar wordt dat dan aangekondigd?
Ja, je zal ongetwijfeld gelijk hebben. Maar ergens komt het mij, heb ik nog steeds zin om even te zoeken. Want er staat mij bij dat er wel iets over in staat.
Staat er wel in. Maar er is altijd een escape mogelijkheid. Een mogelijkheid.
Ja.
Er staat namelijk in het hele Oude Testament nergens, letterlijk. Dat de Messias komt en zou lijden en opstaan. Nergens letterlijk. Noem eens wat. Meest voor de hand liggende. Jesaja 53.
Ja.
Jesaja 53 kennen jullie, hè? Gelijk een schaap werd hij ter slachting geleid. Of gelijk een lam dat stom is voor zijn scheerders. Het is ook allemaal overdrachtelijk taalgebruik. Het gaat over een schaap die geschoren wordt. Het is overdrachtelijk taalgebruik. Heeft te maken met dood. Nou wordt daar wel genoemd dood. Maar dan is nog de vraag over wie gaat dat. Want dan kom je in Handelingen 8. Is het 8? Dat je Filippus en de kamerling tegenkomt. En de kamerling die had zich een boek gekocht in Jeruzalem. En toen was hij er terugreizend. Toen zat hij in de boekrol van Jesaja te lezen. En toen las hij dat gedeelte. En toen vroeg hij aan Filippus, over wie gaat dit eigenlijk? Gaat dit over Jesaja zelf of heeft hij het over iemand anders? Is niet eens dus duidelijk, 100% duidelijk over wie dat gaat. Dus, dat hoort zelfs ook bij de verborgenheid. Wij hebben het wel over de verborgenheid, spreekt over onze bedeling en de gemeente, en dat is ook zo. Maar zelfs Christus, zijn dood en opstanding, is verborgen in het Oude Testament. vind je nergens letterlijk. En toch wordt er gezegd, het Oude Testament, die belooft dat. Overal en op elke bladzijde wordt gesproken van de Christus. Ja, dat klopt. Alleen wel in overdrachtelijk taalgebruik. En door middel van typologie. Wat voor schriftplaatsen heb je nog meer waar de Messias wordt aangekondigd in het Oude Testament?
Isaiah 9. Daar zit ik.
Een kind is ons geboren, is het?
Ja,
die?
Want een kind is ons geboren. Op zijn schouder moet het wonderlijke raad tegen God.
Ja.
De steen die het aanstoot, de struikeling voor de twee huizen en een strik voor de inwoners te Jeruzalem.
Ja.
Maar goed, dat gaat niet over zijn persoonlijk lijden. Het gaat wel over de Messias.
Nee. Gaat wel over de Messias. Ik heb ook niet gezegd dat het niet over de Messias zou gaan. Maar tuurlijk wordt er hier geprofeteerd in Jesaja 9 vers 6. De grootheid deze heerschappij in de vrede. En des vredes zal geen einde zijn op de troon van David. En in zijn koninkrijk om dat te bevestigen. Tuurlijk, hij zou een eeuwig koninkrijk hebben. Maar hoe komt die Messias? Als je nou 2 Samuel 7 wordt gezegd de Messias, de zoon van David, zou een eeuwig koninkrijk hebben. Als je een beetje redeneert, dan zeg je, ja, dan moet iemand dus ook eeuwig leven hebben. Want anders kan je ook geen eeuwig koninkrijk hebben. Maar dan is de vraag, hoe kom je aan eeuwig leven? Staat er weer niet bij. Er staat niet bij dat dat een weg is van dood en opstanding. Dat ook zou kunnen zijn dat God iemand zou zenden die gewoon per definitie eeuwig leven heeft. Er wordt wel geprofeteerd over de Messias, heel vaag, maar niet letterlijk.
En de... Ik wil even uit de brand helpen, Henk.
Ja,
staat er gewoon niet in. Nee. En met reden.
Ja.
Namelijk, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
En dat is waar het om gaat. Ja.
Als het bekend was geweest in het Oude Testament, dan had de Satan ervoor gezorgd dat de Heer niet gekruist zou worden. Dus het is, als het erin staat, is het verborgen.
Ja, nee, maar ik zat ook niet te kijken om het even te krijgen. Maar ik vond het wel leuk.
Maar het is,
iets van,
het is wel heel goed om je daarvan bewust te zijn. Daar zie je namelijk ook de grootheid van, als je dan alleen het Oude Testament neemt, dan zie je die grootheid. Dat er precies gebeurd is wat erin staat. Alleen op het eerste moment zou je dat er niet uithalen. En dan gebeurt het en dan wordt het met terugwerkende kracht gezegd. En dan zeg je, ja klopt, daar staat het en daar staat het en daar staat het. Dat staat in één keer overal. Dan gaat de bedekking er namelijk af. En dat is het grote geheim ook van het Oude Testament. Het is een bedekking, zo kan je het zeggen. Je kan ook zeggen, er ligt een bedekking op. En wat zegt 2 Korinthe 3? Pas als je tot Christus komt, zal die bedekking eraf gaan. En dat is de bedekking die over het Oude Testament ligt. Maar op het Nieuwe Testament, daar ligt geen bedekking op.
Jan-Peter Balkenende zou zeggen, met de kennis van nu.
Ja, dat is inderdaad waar, ja. Ja.
Zou ik toen...
Ja. Als je alleen het Oude Testament gaat bestuderen... Ja, dan kom je er niet uit. Je moet het licht hebben.
Ja, nee, bedoel, heel helder. Je hoeft niet te overtuigen.
Nee, ik overtuig ook niet. Maar het is goed om je daarvan bewust te zijn. Hoe ver dat ingrijpt. Want wij zijn zo gewend om met kerst allemaal van die teksten te citeren. En dan toe te passen op de Heer Jezus. Ik bedoel, zie een maag zal zwanger worden en zal een zoon baren. Zo staat het toch in Jesaja 6. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Ja, dat gaat over de Messias, dat gaat over de Christus. Nou, lees Jesaja 7 maar eens door, heb je geen enkel idee waar het over gaat. En het is met meer van die teksten zo. Die wordt in één keer uitgeplukt en dan wordt in één keer toepassing aangegeven die je zelf nooit bedacht had. Maar die de apostelen, die ook profeten waren, ons wel geven. En dat is heel interessant om dat te zien en ook heel belangrijk, want nogmaals...
Maar dat is toch eigenlijk heel concreet wat hij zegt? Dat is toch wat? Niet iets van, zie een maagd als zwanger worden?
Heb je het verband wel eens gelezen? Heb je het verband wel eens gelezen?
Nee.
Van Jesaja? Moet je dat eens doen? Nee. Heb je niet het idee dat het... Ik in ieder geval niet, ik weet niet hoe jullie zitten, maar ik heb dan niet het idee van,
Dat gaat over Maria.
Dat gaat over... Nee. Als je het verband leest niet. En er komt nog wat bij. Hij heet niet eens Immanuel. Gij zult zijn naam heten Jezus. Werd er gezegd.
Mm-hmm. Nou, je moet een vrij elastische geest hebben inderdaad. Om die koppelingen allemaal te maken.
Nee, je moet de heilige geest hebben.
Ja. Ja. Want dat is toch ook het hele verhaal van die profetieën die in de evangelie vervuld worden. En als je het dan terugleest in het Oude Testament, denk je van nou, dat is toch niet de vervulling van die profetie. Zie, de Heer komt rijdend op een ezel. Lees je dat na in Zacharia 9, is het volgens mij. Dan blijkt dat alle Filistijnse steden bij die gelegenheid
op een ezel
verwoest wordt. Dat staat in Zacharia 9. Dat als de Heer Jezus komt op die ezel, die figuur komt op die ezel, dan is dat ter gelegenheid van de verwoesting van, volgens mij, die Filistijnse steden. Nou, dat gebeurt niet, hoor, bij de intocht in Jeruzalem. Het was ook nog eens geen intocht. Nee, dat is een voorvervulling. Dan krijg je te maken met dubbele vervullingen. Maar goed. Daar kunnen we in de pauze even verder over praten. Onder het genot van een kop koffie. Nou, wij waren voor de pauze inderdaad gebleven bij het merkwaardige verschijnsel dat de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus niet expliciet gevonden kan worden in het Oude Testament. Terwijl, want daar dacht ik later nog aan, dat de Heer Jezus zelf ook zei, Mozes spreekt over mij. Jullie zeggen wel dat jullie in Mozes geloven. Als je dat echt gedaan had, dan had je ook in mij geloofd, want Mozes getuigt van mij. En Mozes zal jullie veroordelen bij de Vader, ik niet, zei de Heer Jezus, maar Mozes doet het wel. Mozes spreekt namelijk over de Messias. En dan kan je weer de vraag stellen, nou waar dan? Ja, op verschillende manieren. Ja, uiteindelijk zeg je, waar niet? Maar bijvoorbeeld in de typologie van zijn leven, maar ja, dat geldt voor bijna elke geloofsheld die hier genoemd wordt. Die is een type van de Heer Jezus. Maar ook natuurlijk in de hele bouw van de tabernakel. Waar juist deze Hebreeënbrief commentaar op geeft. Niet al te uitgebreid, maar geeft ook commentaar. En ook in de andere inzettingen van de wet vinden wij beschrijvingen van de Messias. En dat, ja, ik moet het zo algemeen zeggen, omdat als je er specifieker op ingaat, dan kom je hier nooit weer terug. Dus dan laten we het daarbij. En dan staat er in vers 27 over Mozes, dat hij door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Nu is er enigszins discussie over wanneer dit was, want hij is twee keer Egypte uitgegaan. Toen hij 40 was, toen hij die Egyptenaar doodsloeg en vertrok naar Midian, naar Jethro, waar hij die twee zonen gewon. En uiteraard bij de doortocht door de Schelfzee. En ik denk toch dat het het laatste is, want er staat niet vrezende de toorn des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Nou ja, dat is... Mijn zinziens komt het nadrukkelijker naar voren bij de uittocht. Want toen was de toorn des konings enorm. En toen had hij ook, hoe zeg ik dat? Nou ja, er staat, hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Nou, dat was toen ook wel nodig, toen bij die uittocht. Want toen leek het op een gegeven moment nogal vast te lopen, maar Mozes bleef vol van geloof. Sommigen zeggen dat het toch Midian is geweest waar hij naartoe vluchtte. Want die rekenen alsof het hier chronologisch zou staan. Want daarna vinden wij in vers 28 de uitrichting, zoals het heet, van het Pascha. En dat is gebeurd voor de uittocht. Dus dan zeggen ze van ja, dan kan in vers 27 nog niet gesproken worden over de uittocht. Want anders gaat het eerst over de uittocht en dan doet Paulus weer chronologisch een stap terug. En zeggen ze, ja, dat kan niet, maar dat kan wel, want dat gebeurt ook verderop in het hoofdstuk. Dus dat is geen reden om dat toe te passen op zijn vlucht naar Midian. Want bijvoorbeeld in vers 32, daar zegt Paulus, want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson, en Jefta en David en Samuel, en dat is ook geen chronologische volgorde. Want Barak, die geschiedenis vinden wij eerst en daarna pas die van Gideon en daarna die van Samson. Nee, daarna zelfs eerst die van Jefta en dan die van Samson. Dus dat loopt ook door elkaar heen. Dus dat is wat dat betreft geen argumentatie.
Bovendien vrezen hij bij zijn vlucht naar Midian de toren van Farao en daarom vluchtte hij naar Midian.
Ja. Mm. Ja. Dat is ook zo. En hier staat dat hij Egypte heeft verlaten, niet vrezende de toren des konings. Ja. Dus dat kan best. En deze gebeurtenis is uiteraard ook belangrijker, lijkt mij, dan de uitrichting van het Pascha. Hoewel ze natuurlijk allemaal belangrijk zijn, maar hier spreekt zijn geloof misschien wel wat meer uit. Mooie uitdrukking trouwens, ziende de onzienlijke. Iemand die je niet ziet, die je wel kent. En daarop blijft zien. Niet letterlijk uiteraard met fysieke ogen. Maar zien in de betekenis. Zoals het in de Bijbel zo vaak gebruikt wordt. Je richten op.
Net als ik ga de dokter zien.
Nou, nee. Nee.
Net als
hoofdstuk 12.
Of als hoofdstuk
2. Ja.
Wij zien Jezus met Heer
en heerlijkheid gekroond. Ja, inderdaad. En Hebreeën 12 ook, waar staat in vers 2, dat wij zouden zijn ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. We moeten onze blik gericht houden omhoog. Moet niet zo moeilijk zijn dat soort taalgebruik, maar het is natuurlijk wel mooi dat er staat als ziende de onzienlijke. Nou ja, dat doen wij ook. Hij is onzienlijk, maar wij zien hem toch? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In de schrift uiteraard. Maar de schrift vertelt ons de waarheid. Wij zien het niet met onze fysieke ogen. Maar de schrift verklaart het ons. Dus weten wij dat. Dus zien wij daarop. Lijkt me niet zo heel moeilijk. Dan staat er in vers 28. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds. Opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. En niet raken zou. Het gaat in het vervolg van dit hoofdstuk trouwens steeds sneller, er wordt steeds korter iets van iemand gezegd, steeds minder uitgebreid. Dus ik wil er ook allemaal niet veel te lang bij stilstaan, want over dit hele hoofdstuk 11, daar kan je wel, ik denk wel 2-3 weken achter elkaar over spreken. Want er staat zoveel in. Maar goed, door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht. Dat was uiteraard de inzetting die men kreeg. In de week, zeg ik dan maar, voor de uittocht. Want op de 10e van de maand moest het Pascha, het paaslam, in huis gehaald worden. Geslacht worden. Op de 14e, klopt dat? Ik heb het nog even opgeschreven. Geslacht tussen twee avonden staat er volgens mij. Tussen twee avonden. Dat is gewoon 's avonds. Op de 14e was dat het bloed van het lam. En het paaslam is uiteraard een type van de Heer Jezus Christus. Als je hem niet hebt, heb je geen verlossing. Het staat natuurlijk ook meerdere malen letterlijk in de Bijbel dat het paascha een type is van de Heer Jezus Christus. Dus antwoord op de vraag, waar vind je Christus in het Oude Testament? Bij het paascha. Zou je niet zeggen, maar in het Nieuwe Testament wordt het gezegd. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 5 is dat, meen ik. Waar staat ook ons paascha of paaslam is geslacht. Namelijk Christus. En dat paascha, het wordt geslacht. Maar daarna wordt het bloed, staat er ook bij, hè, de besprenging des bloeds. Dat gebeurde namelijk aan de deurposten van de woningen. Van de, niet alleen de Israëlieten, ook de Egyptenaren kregen die kans. Staat er ook bij, hè? Als ze uittrekken, staat erbij dat er veel vreemd volk meeging. Dus niet alleen Israëlieten, maar ook vreemd volk. De besprenging des bloeds, het bloed van het paaslam, werd gestreken op de deur. En het bloed, dat weten wij zeker vanuit deze Hebreeënbrief, is namelijk het leven van het paaslam, wordt gestreken aan de deur. En zo ontstaat er een levende deur. En de Heer Jezus zei ook, ik ben de deur. De deur namelijk waardoor wij deze wereld kunnen verlaten. Dan wel waardoor wij de slavernij kunnen, kunnen verlaten. Want dat is de situatie van de natuurlijke mens. Dat is wat het hele verhaal in Egypte uitbeeldt. De mens is in slavernij, in grote verdrukking. En uiteindelijk valt hij er dood bij neer. Maar er is een deur, een levende deur. En daar kunnen wij uit. En daar kunnen wij ons vertrouwen op stellen. Want het is ook vreemd natuurlijk dat zo'n gebeurtenis, zo'n instelling dan komt. Want je moet je voorstellen, er waren 9 plagen geweest. Het was kommer en kwel in het land. En dan komt er zo'n inzetting, iets, laten we eerlijk zijn, totaal onbenullig. Totaal geen praktisch nut. En dat moet allemaal geregeld worden. Want anders is het geen verlossing. Ik bedoel, daar moet ten eerste typologische betekenis in zitten. En ten tweede, omdat het zo onbenullig is, is er geloof voor nodig. Omdat het niet menselijk te beredeneren valt. Men moet gewoon vertrouwen. De Heer zegt, als je dit doet, gaat de verderver der eerstgeborenen voorbij en kan je verlost worden uit Egypte.
Maar weer verborgen, pas in het Nieuwe Testament staat dat het een type is van Christus. En in het Oude Testament staat dat het gedachtenis is van de uitocht.
Ja, staat er ook bij. Hè? Dat zouden ze ook elk. Dat is het merkwaardige trouwens. Op het moment dat die inzetting komt van het Pascha, staat er direct al bij. Als je dat in volgende geslachten weer doet, want het wordt opgelegd, dat moet je weer doen. Waardoor ze dus sowieso weten dat ze het zouden overleven. Maar er wordt er inderdaad bij gezegd, als uw kinderen dan vragen, waarom doe je dat? Omdat de Heer ons met een grote hand verlost heeft uit Egypte. Want de verlossing uit Egypte is het grote wonder waar altijd aan gerefereerd wordt in de Bijbel. Ten eerste is het het ontstaan van het volk Israël. Het wordt beschouwd als de geboorte van Israël. En dat, het is namelijk de basis. Er wordt elke keer gezegd van, moet luisteren, dan hebben ze weer met vijanden te maken. Wat denk je? Dat de Heer je niet kan verlossen? Hij heeft je toch met die grote hand uit Egypte geleid. Zal hij dan niet kunnen zorgen voor water? Kan hij dan niet zorgen voor brood in de woestijn? Kan hij dan niet de vijanden in het land waar ze dan 40 jaar later komen, kan hij die dan niet overwinnen? Ja, tuurlijk, want hij heeft u verlost uit Egypte. Grootste verlossing die maar denkbaar was. En zo is het voor ons als gelovigen ook. Wij zijn wedergeboren. Wij zijn opgestaan uit de dood. Dat is het grootste wonder wat er maar is. Zal hij dan ook niet voor de rest voor ons zorgen? En zorgen dat dat leven in stand blijft. En ook in de praktijk geleefd kan worden. Tuurlijk doet hij dat. Nou goed, het Pascha. Even kijken, wat staat er nog meer over? Het moest ook staand gegeten worden, hè, met de lendenen omgord en zo. Klaar voor vertrek om direct de wandel te beginnen uit Egypte. En er staat nog bij, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet zou raken. Want dat is wat er gebeurde. De verderfengel, wordt die meen ik genoemd, die zou voorbij gaan. Als je dat bloed aan de deur hebt, heb je dat bloed niet aan de deur, dan slaat die verderfengel toe en worden de eerstgeborenen gedood. En dat is nogal van belang, want de eerstgeborene van de farao wordt ook nadrukkelijk gedood. Dat betekent het einde. Want er is daarna geen erfgenaam meer. Het einde van het hele Egyptische Rijk. Ze gingen sowieso ten onder in de Rode Zee. Maar goed, het betekende het einde van Egypte. En na de verlossing zegt de Heer, is Israël, is mijn eerstgeboren zoon. Dus Egypte gaat aan de kant en moet eigenlijk plaats maken voor Israël. Nou goed, dan staat er vers 29. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge. Staat er heel laconiek natuurlijk, maar zeer grote gebeurtenis. Hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Waarom zijn de Egyptenaren verdronken? Omdat ze het niet deden uit geloof. Maar ze deden het alleen om Israël dwars te zitten. En achterna te jagen en te doden.
Ja, het volk was toen toch ook niet geloven?
Het volk Israël? Nou ja, die stelden hun vertrouwen in Mozes, want ze liepen achter Mozes aan. Dat is de gedachte. Maar het is inderdaad, het berust namelijk wel op het geloof van Mozes. En daarin zien wij ook een parallel naar het Nieuwe Testament. Want ons geloof is eigenlijk in het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij is de eerste en wij klampen ons aan hem vast, om het zo te zeggen. En dat zie je hier ook. Want als er in vers 29 staat, door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, dan kan je de vraag stellen, door wiens geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan? En dan is het antwoord, door het geloof van Mozes. En dat zien we in het Nieuwe Testament ook terug. Het was Christus, de voleinder des geloofs, wordt hij ook genoemd in Hebreeën 12. En het blijkt ook duidelijk uit de geschiedenis trouwens, want er zit wel een kern van waarheid in dat zij ongelovig waren. Maar op het moment dat Mozes één keer voorop gaat, dan gaan ze er wel achteraan. Maar ja, dan komen ze aan de andere kant aan en dan blijkt ook wel dat ze niet al te gelovig zijn.
Eén schaap over de
dam
is.
Ja.
Eén schaap door de zee toch?
Eén schaap door de Rode Zee. Dan gaat de rest erachteraan. Ja, dat is de gedachte ook. En dat is voor ons ook zo. Want die ene schaap, kan ook onze herder zijn, is de Heer Jezus. En wij lopen achter hem aan. Maar de Egyptenaars die wilden dat ook en dat is dus niet gelukt. Waardoor je maar weer ziet dat het wel een groot wonder is geweest. Want jullie weten hoe het is. Sommigen die zeggen van nee, die doortocht. Ja, precies. Dat verhaal, het was maar een klein beetje water bij de Bittermeren of zo. Die er nou al helemaal niet meer zijn. Wat allemaal een beetje moerassig is. Maar dan is het wonder inderdaad dat de Egyptenaren daar allemaal in zijn verdronken.
Precies.
Ja, ja.
Ja,
maar goed, dan kregen ze toch nog wel natte voeten, kan je dan zeggen. Maar ja, hier staat als door het drogen. Dus. En die plek waar het geweest is, heb ik al eerder gezegd, hè, die is tegenwoordig goed aanwijsbaar. Daar kan je zo naartoe. En, ze hebben daar op de bodem van de Rode Zee inderdaad van die... Wielen, zeg maar, met van die spijlen teruggevonden. Rechtopstaand in het koraal, zeg maar. Er is allemaal koraal overheen gegroeid. En hoeven hebben ze teruggevonden. En zelfs gouden, van die gouden wielen met van die spaken erin. Waar uiteraard niks geen koraal overheen is gegroeid. Ja, het is allemaal vastgelegd op beelden. Kan je zo op internet bekijken. Dus het is niet zo heel moeilijk. Dat is Ron Wyatt. Ron Wyatt, die is daar ook geweest en die is ook aan de westkant en aan de oostkant geweest van de Schelfzee. Dat is de rechtertak van de Schelfzee. Je hebt de grote de Schelfzee en dan de tak naar links richting Egypte en de tak naar rechts waar Eilat boven ligt. Het heet de Golf van Aqaba, ja, inderdaad. Daar is dat geweest. En die Ron Wyatt die is ook aan de oostkant geweest. Dus in wat nou Saudi-Arabië is. Waar hij dus gewoon normaal gesproken niet komt. Ik geloof dat die ook dat ze opgepakt zijn of zo. Dat was allemaal heel dubieus. Maar ja, kijk maar eens in je kaartje achter in de Bijbel. Maar hij heeft aan de oostkant en aan de westkant heeft hij aan beide kanten aan de oever heeft hij een pilaar gevonden. En die aan de westkant, die staat in het tegenwoordige Nuwaiba. Die pilaar staat er nog, maar daar staat niks meer op, geen inscripties. En die aan de oostkant, die heeft hij wel gevonden, alleen die is weggehaald. Dus dat is, ja, heb je weer zoiets, die is weggehaald. Maar hij zegt dat daar inscripties op hebben gestaan. Er staat op Farao Mitzraim. Mitzraim is de Hebreeuwse naam voor Egypte. Edom, Jehovah en Salomo. Waaruit hij concludeert dat Salomo uiteindelijk een gedenkteken daar opgericht heeft voor die gebeurtenis. Nou ja, dat kan natuurlijk heel goed. Maar die pilaar aan de westzijde, die staat er nog steeds. En, maar die is wel...
Wat jammer trouwens in deze kaart is dat de berg Horeb, de berg Sinai...
Ja, die staat ook verkeerd natuurlijk. Ja, die staat ook verkeerd, want die ligt ook aan de oostkant. Aan de oostkant in Saudi-Arabië dus, daar ligt Sinai. En niet in het Sinaïtisch Schiereiland, ja, zoals dat tegenwoordig heet.
Oh, die Romein, is dat die Amerikaan?
Australiër, ja.
Die DVD's.
Ja. Ja. Ja, en je hebt ook nog Jonathan Gray, maar, en ik haal die twee altijd door elkaar heen, hoor. Maar, ja. Nou ja, is ook niet, ja, het is ook niet, ja, maakt het niet zoveel uit wie dat dan allemaal gedaan heeft. Maar het is wel heel interessant en ik vind het wel indrukwekkend om inderdaad die video's... R-O-N en dan Wyatt met een W, een Y, een A en een dubbel T. Dus maar ja, op YouTube staan al die filmpjes ook over Sodom en Gomorra. En de een is wat overtuigender dan de andere, hoor, dat moet ik zeggen. Ark van Noach zit er ook tussen, maar ja. Nou ja. Maar ja, dit bij Nuwaiba, die doortocht van de Rode Zee, is wat mij betreft vrij overtuigend. En ik zou er nog graag een keer heen willen, maar goed.
Duikscholen.
Ja, je kan wat duiken en alles. En, ja, lijkt me wel interessant. Het liefste zou ik naar de oostkant gaan, naar Arabië. Maar daar kom je niet. Daar kom je niet. Dan moet je hele goede redenen hebben wil je daar heen kunnen. Ja, die heb ik wel, maar dat vinden zij geen goede redenen. Dus dat houdt op. Men zegt ook wel eens, dat vind ik dan weer zo leuk, hè. Men zegt ook wel eens van die hele tocht van Israël door de woestijn, dat is heeft nooit plaatsgevonden. Waarom niet? Want er zijn nooit lijken gevonden in de woestijn en ze hebben daar niks van teruggevonden. En als ze daar toch geweest moeten zijn, dan moet er toch van alles liggen. Ja, maar ze zitten op de verkeerde plek te zoeken. Want als je in het Sinaïtisch Schiereiland zoekt, ja, dan zou je niet veel vinden. En daar in Saudi-Arabië wel.
Ja.
Maar het zou mij niks verbazen dat zij daar heel goed weten hoe het in elkaar steekt, maar dat ze dat bedekt houden.
Klopt. Ik heb een heel mooi boek, dat heet Het Goud van de Exodus. Het is een Amerikaan, even de naam kwijt hoor. Een Amerikaan, dat was een rijke Amerikaan, een miljonair. Die kwam in contact met iemand die had geen geld, maar die had dan zeg maar reuk gekregen van Het Goud van de Exodus. Dat is een Jood. En die dacht eerst, nou, dat is allemaal niet waar. Die is toch wat gaan verdiepen. En die wilde zeg maar een expeditie gaan ondernemen om het goud op te zoeken. Maar geld is nodig. Nou, lang verhaal kort te maken, dat hebben ze georganiseerd. Moesten dus clandestien Saudi-Arabië in. Hebben ook uitgebreide tekeningen gemaakt van waar de echte berg Horeb ligt. Volgens mij werkt dat nog weer iets af van waar... Op dat situeert, maar dat weet ik niet zeker.
Ja, dus ze wijzen inderdaad wel verschillende aan. Maar...
Ja, maar ze zijn er heel dicht bijgekomen. Het is allemaal origineel waar, het is historisch. Die berg wordt heel erg goed bewaakt door de Saoediërs.
Mm-hmm. Ja, dat komt in dit verhaal van die Ron Wyatt, komt dat ook terug.
Ja, dikke hekken eromheen en mitrailleurs en wat dan ook.
Mm-hmm.
En op die berg kan je dus zien, je kan het ruiken. En je kan het zien dat de berg helemaal geblakerd is.
Ja.
Dus, ik neem het boek volgende keer
even. Oké. Okay. Ja, en of die berg precies daar... Ja, dat...
Er zijn nog twee, hè?
Die twee boeken al, ja. Ja.
Dan lees jij eerst de ene en de andere.
Ja, en dan draaien we het al. Ja, dat is goed.
Weer te leren.
Ja, en of die berg of nou die is of daarnaast of zo. Want het is daar nogal bergachtig, hoor. Dus... Welke het moet zijn. Maar het is inderdaad verband. Het klopt. Er staan hekken omheen. En er wordt allemaal bewaakt. En,
het zou wel lollig zijn als het gewoon de berg ernaast is. Dan zitten ze te bewaken. Want het zal niet.
Okay. Ja. Maar goed. Ik vind het wel prachtig om te zien dat die dingen gewoon teruggevonden worden. Net als Sodom en Gomorra. Vind ik zeer indrukwekkend om daar rond te lopen. En dat gewoon te zien wat het oordeel Gods doet. Nou ja. Dat is met dit net zo. Je vindt het gewoon in de wereld. Het is niet alleen een verhaal wat in de Bijbel staat. Het gaat gewoon over geschiedenis. En God heeft de wereld in zijn hand. Hij houdt de geschiedenis in zijn hand. En hij maakt de eeuwen. Ja, his story. Hij maakt de eeuwen. Stond in. De eeuwen zijn door het woord Gods toebereid. Stond in 11 vers 3. En dat is ongeveer wat ermee bedoeld wordt. Hij grijpt in de gang van zaken. En er blijven zelfs gedenktekenen. Van achter. En dat is ook de bedoeling, gedenktekenen zo hier en daar. Ook in onze dagen der verborgenheid waarin de Heer zich terugtrekt, kunnen wij ook op aarde gewoon dingen vinden uit de Bijbelse geschiedenis. Nou, dat vind ik prachtige dingen. Maar de Egyptenaars die hebben het inderdaad niet overleefd. En dan vers 30. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. En dan heb je weer zoiets vreemd, net als het uitrichten van het Pascha. Ja, het is geen praktisch nut, maar er wordt wel 7 dagen lang geloof verwacht. De Heer zegt, doe dit maar, dan zullen ze vallen. En het gebeurt. Ze moesten eerst 6 dagen 1 keer eromheen en dan de 7e dag moesten ze 7 keer eromheen. Moesten ze extra vroeg eruit. Extra vroeg van bed. Dat leek mij niks.
Het was grappig dat de leider Joshua was, hè? Exact dezelfde naam als
Jezus, ja.
Yeshua.
Ja. Ja, dat is degene die hen in het beloofde land...
Eigenlijk heette hij Hosea.
Is dat zo?
Ja.
Maar Hosea betekent redder. En hij was niet zelf de redder. En daarom werd zijn naam veranderd in Joshua. Oké. En Joshua betekent de Heer.
Klopt. Ja.
Ja, dat wist ik niet
hoor. Hosea wordt hij 1 keer genoemd, ja. Eigenlijk is dat... Jehosea, volgens mij. Het scheelt maar 1 letter, hoor. Maar, ja. Nou ja, goed. Maar inderdaad, Joshua als leider van het volk. Ook 40 jaar lang, maar dan in het land. Mozes die leidde het volk 40 jaar in de woestijn. En daarna stierf Mozes op de berg Nebo. Nou ja, of die stierf, dat is nog maar de vraag. Hè? Want ze hebben zijn graf nooit gevonden. Maar goed, maar Joshua moest het verhaal afmaken, om het zo te zeggen. En de eerste stad die ze innamen... het was niet de eerste stad volgens mij. Nog 2 andere. Maar daarna komt Jericho, de grote stad die valt. En dan vinden we het geloof van Rahab, de hoer. Zoals ze altijd heet. En dat vind ik nou een prachtig verhaal, hè. Er staat, door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dit is de geschiedenis die vinden wij in Joshua. En dat wil ik toch nog wel even naartoe. Want die Rahab, dat mocht dan wel een prostituee zijn geweest.
Nee. Iemand die van wanten wist.
Is nog. Wel.
Joshua, hoofdstuk 2. We gaan naar het bordeel. Rahab die woonde op de stadsmuur. Had ze een huisje.
Joshua 2?
Joshua 2, ja. En er werden verspieders naar het land Kanaan gestuurd. Ze stonden oostelijk van... de Jordaan. Jullie weten, de Jordaan loopt van noord naar zuid. Dus ze stonden oostelijk van de Jordaan, het hele volk. Maar er worden 12 man. Worden er eerst overgestuurd. Dacht ik dat hier was, 12. Maar er gaan in ieder geval 2 van hen. Die komen bij deze vrouw. Deze hoer. Zoals ze steeds genoemd wordt. In vers 1 van Joshua 2. Joshua nu, de zoon van Noen, had 2 mannen die heimelijk... in het verborgene dus, verspieden zouden. Gezonden van Sittem, zeggende, gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab. En zij sliepen daar. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Maar goed, dan doet ze natuurlijk nog een leugen, want ze stuurt ze op het dak op. Maar dan komen de mannen van haar stad komen bij haar en die zeggen van waar zijn die 2 mannen? Dan zegt ze, ik heb ze weggestuurd, ga ze maar achterna. En dan zijn ze natuurlijk daar niet, want ze zitten op het dak. En dan staat er in vers 8. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. Dus ze gingen naar een verhoogde positie op het dak, die hoer en die 2 mannen. En zij sprak tot die mannen. En daar komt toch een getuigenis van deze hoer. Die hoeren kom je tegenwoordig volgens mij niet meer tegen, hoor. Nou ben ik niet zo bekend in die kringen, moet ik eerlijk zeggen. Beetje gauw hoer. Nee, maar deze hoer die wist nogal wat. Dan moet je nagaan, hè. Israël, 40 jaar in de woestijn, die komen dan aan de grens van Kanaan. Zij sprak tot die mannen. Vers 9. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. Zelfs een hoer uit Jericho wist dat. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat u lieden verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn, alsof het al gebeurd was, alsof de strijd al geweest is. Want wij hebben gehoord, en het geloof is uit het gehoor, want wij hebben gehoord dat de Heer de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht toen gij uit Egypte gingt. Dat is 40 jaar geleden, Heer. En zij gelooft dat gewoon, geen enkel probleem. En wat gij lieden aan de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, die hadden ze dus inderdaad daarvoor al verslagen, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Ze uit haar geloof, ze weet hoe het ervoor staat, ze kent het woord van God. Hoe? Nou, dat was algemeen bekend. Alleen niemand geloofde dat. Ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Dat is tegenwoordig nog zo. Het is algemeen bekend, maar niemand gelooft het. Iedereen heeft een Bijbel thuis, maar er is, er is niemand die het gelooft. Maar deze hoe wel. En die twee mannen, daar vragen ze aan of ze dan in het leven gehouden mag worden als ze uiteindelijk de stad veroveren. En het merkwaardig is dat het dus ook gebeurt. Het hele stad valt ineen, maar zij wordt op een of andere wijze gered. Ja, zo gingen ze weer terug volgens mij. Vers 15. Zij liet hen dan neder met een zeel. Met upzeel. Met een zeel door het venster. Want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. Nou goed, en dan moet ze naar het gebergte en dan moeten ze daar weer 3 dagen blijven. Dat geeft ze ook nog allemaal tips.
Spreek toch af dat als zij een rood touwtje uit het raam hangt, op het moment dat ze een stad aanvallen, dat wordt gezegd, jongens, als er een rood touwtje uit het raam hangt, dan moet je niet...
Ja, er staat, zie wanneer, vers 18, zie wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken, dat is inderdaad rood, scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben, en gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeder en het ganse huisgezin uw vaders.
Een soort rode deurpost is dat,
zeg. Ja, zoiets, ja.
Ja, raam, kozijn dan.
Daar komen die rode lichtjes vandaan dus.
Ja, scharlaken, rood draad, ja.
Nou, ja. Dat zal zijn.
Weten we dat ook weer.
Waar is weerzijde?
Maar volgens mij blijft zij in het huis en de hele stad valt in één en dat huis blijft op een of andere wijze gewoon staan. Dus dat is ook een wonder. En wat nog merkwaardig is, als je de typologie van het hele verhaal nog leest, Israël zou het land veroveren, maar er zijn 2 die voorop gaan. Die krijgen als eerste erfenis in het land. Nou ja, wij zagen bij Mozes al 2 zonen. Als uitbeelding van de gemeente. En waar worden ze gehuisvest? Bij een hoer. Daar vinden ze onderdak. Die brengt hen zelfs op het dak. Op de bovenverdieping. En die hoer, Rahab, betekent zelfs verbreiden. Breed maken. En dat is voor een hoer natuurlijk... Ja, kan je hier wat bij bedenken dat toepasselijk is. Maar als er iemand een hoer genoemd wordt, dan zijn het wel degelijk letterlijk de 10 stammen van Israël. Waartegen ook gezegd wordt dat ze hun plaats wijd moeten maken. Dat is in Jesaja ergens. Dat is wat ze gedaan hebben, hè? Die hele uittocht van die 10 stammen. Hebben ze zich wijd gemaakt, opdat ze daarna huisvesting zouden kunnen geven aan de gemeente. Die hier voorgesteld wordt als die 2 mannen. Dat zit er ook nog weer achter. Dit is nog niet eens de laatste keer hier, want we komen dat straks ook nog tegen. Maar daar komen we vanavond niet meer aan toe. Want zij wordt natuurlijk stevast Rahab de hoer genoemd. En alle hoeren in de Bijbel, met name dan in de evangeliën, zijn altijd een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Als ongelovige, of als ongelovige, nou ja, als de ontrouwe... Die weggestuurd is, maar die daarna wel geloof blijkt te hebben. Maar goed, dat is ook weer wat hierachter zit. Terug maar naar Hebreeën. Door het geloof in het woord Gods wat tot haar geklonken had, het hele verhaal van die uittocht, van die exodus, dat wist zij en geloofde zij. De hoer is niet omgekomen met de ongehoorzamen, Want dan kan je je afvragen van, ja, maar waar heeft Jericho dat aan verdiend? Dat zij verwoest zou worden. Ongeloof. Meer niet. Als die hoer Rahab het woord wist, hadden die anderen dat toch ook kunnen weten of niet? Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die blijkbaar bij haar langs zijn geweest. Anders had ze wel slecht inkomen gehad. Maar dat moet toch bekend zijn geweest? Als een hoer het al weet. En zo is het ook met al die volkeren hoor, in dat hele land Kanaan. Hè? Want men zegt wel van ja, en de God van de Bijbel is ook een oorlogszuchtige God.
God, want
hij, een God der wraken. Want hij gaat al die volkeren uit het land en Israël moet er per se wonen. Maar er staat van tevoren genoteerd, dit land is voor die, dit land is voor die en dit land is voor die. En die Kanaanieten en Jebusieten en weet ik veel hoe ze allemaal genoemd mogen worden. Die woonden daar gewoon onterecht. Dat was niet hun grondgebied. En als je daar wel gaat wonen en God heeft een volk bepaald wat daar zou wonen. Ja, dan moet je eruit.
Of je aansluiten bij het volk.
Of je aansluiten bij het volk. Wat we geregeld dus zien. Zoals een Rahab. Maar ook een Caleb. Israëliet van geboorte was. En zo zien we er wel meer. Rut, de Moabitische. Ik bedoel, het is geen oorlogszuchtige God. Het is een God van waarheid die zijn recht opgeschreven en opgetekend heeft. En als men zich daar niet aan wil onderwerpen, ja, dan komt er een oordeel, vroeg of laat. En of dat cru is, nou ja, dat weet ik niet. Maar waarom ik dat zeg, is omdat men dat soort dingen wel eens aanhaalt in die hele discussie tussen de Koran en de Bijbel. Zeg maar, ja, die God van de Bijbel is ook een oorlogszuchtige God. Dan gaan ze een tekst voorlezen en dan zeggen ze van, nou, moet jij zeggen waar het uitkomt. Komt het uit de Bijbel of uit de Koran, zeg men dan. En dan trap je natuurlijk in, want dan denk je dat het uit de Koran komt, maar dan is het een van die oorlogszuchtige teksten uit de Bijbel. Maar er zit nogal een gedachte achter. Namelijk dat God van tevoren gezegd heeft hoe het zou gaan. En aan wie hij wat geeft. En als men dat niet gelooft, ja, dan komt er zo'n oordeel. En in de Koran is het nogal anders. Want daar is het gewoon alles voor de islam en voor de moslims. Maar goed.
Ja, dat is zo hoor. Dat is wel een beetje, daar is een misverstand over. Het is natuurlijk wel zo dat, of het nou een zeg maar, voorspeld is geweest, door, voorzegd is geweest door God of niet. We gaan ook leven wat tekeer in een aantal opzichten. Maar het grote onderscheid met, dat is even los van goed of kwaad, dat is, het is voorzegd, dus gaat het gebeuren. En God vertrekt zijn plannen met alle consequenties van die voor mensen en volkeren die niet gehoorzamen willen. Kijk, het onderscheid met de Koran is dat de opdrachten die daarin staan, dat betekent tot het doden van de kafirs. Dat is een nog steeds actueel verschijnsel.
Mm-hmm.
Wij zijn natuurlijk toch wel, ten opzichte van de God van het Oude Testament, van de wet,
mm-hmm.
Zeg maar naar het licht toe.
Ja, tuurlijk. Dat is ook nog een ding wat waar is. Maar ja, als je dat zegt, dan zegt men ook van, ja, maar de christenen hebben ook de kruistochten gedaan. Weet je wel, krijg je dat soort dingen
te horen.
Ja,
daar word je moe van.
Daar word je vreselijk moe van. Omdat men gewoon niet terug wil naar de bron, niet terug naar de basis. En als je in die discussies, ja, eigenlijk moet ik het daar niet eens over hebben, maar ja, je ziet het zo af en toe. Hè. Als je in die discussies ook kijkt, je hebt altijd twee partijen. Je hebt een partij die kijkt hoe het werkelijk, hoe de kern is, wat de kern van het probleem is. En je hebt mensen die kijken naar de gevolgen. En die willen die gevolgen, wat er gebeurt, willen ze veranderen. En die pakken de kern niet aan. En dat houdt dus, dan schiet niet op. En ik bedoel, voor mijn part... kan me allemaal gestolen worden, maar ja, ik heb toch altijd sympathie voor de mensen die gewoon zeggen hoe het in elkaar steekt, los van of een christen gelooft wat in de Bijbel staat, los van of een moslim gelooft wat in de Koran staat. Gaat erom wat de Bijbel leert en wat de Koran leert, als je dat tegenover elkaar zet. Dat kan dus objectief. Alleen ja, ze proberen je altijd wijs te maken dat dat niet kan.
Zo wat je ziet is dus als één iemand zegt van nou, hè, we hebben een christen uitgenodigd, En die vindt dat en dat. En dat, dan krijg je toch altijd mensen die zeggen van... Ja, jullie christenen vinden dit en dit. Terwijl één persoon dat dan zegt.
Ja.
Dus, ja, dat...
Het blijft toch een eindeloze discussie, dus...
Terugkomend op Raga. Zij spreekt ook in meervoud van... dat zij het wisten en dat...
Inderdaad, ze spreekt in het meervoud van ons hart is versmolten. Alleen zij is de enige die het ook gelooft en de rest niet. Ja.
Maar bedoelt ze dan misschien ons als zijnde van de gemeente of dat het ons hetzelfde geloven?
Nee, die stad, zo lees ik het in ieder geval, die hele stad Jericho. Wij weten dat jullie eraan komen, wij weten dat jullie 40 jaar in de woestijn, wij weten dat jullie verlost zijn uit Egypte.
Precies.
Alleen, ze willen er gewoon niet aan. Ze willen hun eigen... ze willen hun eigen stad behouden. Nou ja, goed. Dus er is geen excuus voor Jericho. En ook voor al die anderen, voor die Kanaanieten. Ze hadden zich altijd aan kunnen sluiten bij Israël. Dat is ook geregeld gebeurd. Dat lees je ook geregeld. Nou goed. Zij had de verspieders met vrede ontvangen. En dan vers 32. Dan gaan we heel veel vaart maken. Dan zegt hij, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten? Nou gaat hij met een sneltreinvaart door het hele boek Richteren gaat hij heen. Hij noemt een aantal richters, komt uiteindelijk al terecht bij David, de koning. Wat zeg je?
En de profeten.
Ja, en de profeten in die dagen, ja. Daar gaat hij zo overheen. Maar al die figuren, ja, we kunnen ze wel allemaal stuk voor stuk gaan bespreken. Maar we kunnen ook van stuk tot stuk niets over deze dingen zeggen. Zo zei Paulus het toch over de dingen in het tabernakel. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Nou, dat doet hij dus over deze figuren ook niet. En ik vind het wel jammer eigenlijk wel, want er zijn best wel leuke dingen over te zeggen.
Ja, volgens mij kan vullen.
Volgende week.
Nou, dan, als daar behoefte aan is, dan wil ik dat wel doen hoor. Maar dan ga ik nou wel eerst door naar vers 33. Want anders dan, als ik nu nog met een van die richters moet gaan beginnen, dan wordt het lastig in 4 minuten. Maar er staat heel algemeen van hun, welke door het geloof, dat zou je eigenlijk eens moeten turven hier in dit hele hoofdstuk, hoe vaak dat er staat, hè, door het geloof. Welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen. Nou ja, lees het maar na, er worden genoeg koninkrijken overwonnen. Dan wel klein, dan wel in het groot. Gerechtigheid geoefend, recht gesproken. Ze hebben door het geloof de beloftenissen verkregen. En daar moet ik misschien wat over zeggen, want er stond in vers 13. Dat bijvoorbeeld Abraham, Isaac, Jacob en Sarah, die hebben de belofte niet verkregen. En in vers 39 staat, en deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Maar hier staat, ze hebben de beloftenissen wel verkregen, door geloof. Maar dit zijn beloftenissen uiteraard op een lager niveau. Die beloftenissen die ze nog niet gekregen hebben, is uiteraard de opstanding uit de dood. Die hebben ze nog niet gekregen. Nog niet, inderdaad. Maar gewoon de beloftenissen gekregen. Noem eens wat. David. En David was beloofd dat hij koning zou zijn. Duurde een tijdje, maar hij heeft het uiteindelijk gekregen. Noem nog eens wat. Tegen Gideon werd gezegd dat hij die... wat waren het? Midianieten waren het. Zou die verslaan? Nou, dat is gebeurd. Dus dat zijn zeg maar de beloftenissen in het klein. Maar dat zijn wel beloftenissen die een uitbeelding zijn van die grote belofte. De geboorte van Isaac is toch ook beloofd? Heeft Abraham ook verkregen? De vervulling van die beloften. Maar de grote, de werkelijke belofte nog niet. Nou, er staat er nog de muilen der leeuwen toegestopt. Nou ja, het is maar hoe je dat opvat. Je kan het letterlijk opvatten of overdrachtelijk. Maar letterlijk zou je het van toepassing kunnen brengen op Simson, die een leeuw verslagen heeft. Verscheurd heeft, gelijk met een bokje. Verscheurd. Dat deed Simson. En David, waarvan staat dat hij de leeuw, de beer... en de Filistijn verslagen heeft. Maar hij had ook een leeuw verslagen. En je zou Daniël er ook nog bij kunnen betrekken. Omdat Daniël in de leeuwenkuil gezeten heeft. Nou ja, goed. Maar het kan ook overdrachtelijk zijn. De leeuw als uitbeelding van de vijand. En je maakt hem mond dood. Dat is ook nog weer de toepassing dan. De muilen toegestopt.
Met zijn slinger dan?
David de Goliath.
Ja, maar ging die ook de leeuw... Was ook iets dat hij de leeuw...
Hij heeft de leeuw, dat staat er. Dat staat in dat verhaal van Goliath. Dan zegt David volgens mij iets van... Ja, ik heb de leeuw verslagen, ik heb de beer verslagen. Zal ik dan niet die grote Filistijn kunnen verslaan? Dan wordt de leeuw wat erbij gehaald. Maar dat hebben ze dus gedaan door geloof. Ze hebben de kracht des vuurs uitgeblust. Nou ja, dan denk ik ook aan Daniël. Die in een... vurige oven zat. Of waren dat alleen de drie vrienden? Dat haal ik altijd door elkaar.
De drie vrienden, namelijk iemand.
En de zoon des mensen. Die liep er ook in, hè? Ja. Ja. De scherpte des zwaards zijn ontvloden. Nou ja, was het Saul die achter David aan zit. Uit zwakheid krachten hebben gekregen. Nou, dat is zo algemeen. Ik bedoel dat David zwak was. Ja, hij was altijd op de vlucht. En hij deed niks. Hij kon Saul wel doden, maar hij deed het niet. Hij snijdt alleen een stukje van de slip af. En hij zegt het koninkrijk is gescheurd. Maar dat is een zwakheid. En in de krijg sterk geworden zijn. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde. In de oorlog juist wel de overwinning behalen. Zo heb je verschillende omstandigheden. Waarin je geloof in verschillende manieren tot uiting komt. Want ja, je kan dat moeilijk op ons toepassen. Dat bijvoorbeeld wat er in vers 33 staat. Dat wij ook door het geloof koninkrijken zouden overwinnen. Je moet het wel in het perspectief plaatsen. Het was namelijk aan hen beloofd. En daar hebben ze geloofd. En daarom hebben ze ook dat kunnen uitvoeren.
Ja, wat waar ik heel even op reageren.
Ja.
Wat voor mij op enig moment een heel lang geleden hoor, een soort openbaring was. Of een soort aha-erlevenis gaf. Is dat God, ik heb altijd het beeld van God, die doet van alles. Hè? Maar God die doet niet zoveel hoor, je moet het wel zelf doen. Ik bedoel, het zijn de Israëlieten, ik bedoel het volk, je moet blijven vechten, knokken, overwinnen, 7 keer de stad om. Bedenk het allemaal. Ja. Jatten, stelen, vechten, knokken, oorlog voeren. En dat allemaal vanuit het geloof.
En precies.
Ik had al dat rare idee van God voorziet. Nee, mm-hmm. Ja, God voorziet wel, maar aan de gang.
Dus maar je moet wel lopen.
Je moet het zelf
doen. Ja, ja, ja.
Dat was voor mij altijd een openbaring. Hè? Ja. Van, dat is nog zo. Ja. Dat betekent niet dat je achterover kan leunen of zo van, nou, ik wacht wel even tot God dat allemaal voor mij
Nee.
Hij wijst de weg. Meer moet doen.
Ja, jij moet het pakken.
Dan gaan we terugkomen in de aantekeningen van de Bijbelstudie.
Ja, dat kwam zaterdag ook wel naar voren. Ja. Ja, maar dat is ook zo, ja. De Heer belooft is het betere woord. Hij belooft, maar je moet wel leven vanuit die belofte.
Precies.
En daar zit hem de moeilijkheid. Als er ergens een moeilijkheid zit, zit het hem daarin. Want wat de Heer belooft, is altijd in onze ogen onwaarschijnlijk.
Ja.
En dat is de moeilijkheid. En daarom hebben we ook voorbeelden. Opdat we niet het gevoel zouden hebben van, ben ik nou de enige? Nee, het is altijd zo geweest.
23 voorbeelden trouwens in hoofdstuk 11.
Oké. Maar daarom hebben we die voorbeelden. Omdat we daar op zouden zien. En uiteraard uiteindelijk op de Heer Jezus als belangrijkste voorbeeld. Opdat we er niet alleen in zouden staan. Als we dan denken van, ja, moet het nou allemaal, moet ik nou die weg gaan? En ik heb het zwaar, ik heb het moeilijk. Ja, dat kan. Maar dan lees je Hebreeën 11 nog maar eens door. Dan denk je, oh, ik ben niet alleen. Zij hebben ook al die beloften gekregen. Het is allemaal waar. En het hele Oude Testament ook is één geheel. Want Paulus begint hier. Vanaf de eerste bladzijde van het Oude Testament. Hij gaat het hele Oude Testament door. Komt hij nog in apocryfe boeken eigenlijk terecht. Waar hij straks naar refereert. Het is allemaal geschiedenis. Het is allemaal waar gebeurd. Het zijn geen fabeltjes. Het zijn echte verhalen. Van mensen van vlees en bloed, van gelijke beweging als wij zijn, zegt Paulus ook. Ik ben ook maar een mens, net als jij. En ik leef uit geloof. En dat is wat wij ook zouden doen. En daarvoor vinden wij die voorbeelden. En achter die voorbeelden vinden wij zo af en toe typologische betekenis over af en toe, ja, meer dan wij weten, laat ik het zo zeggen. Maar er zit het overal achter. Maar wij vinden dat daarachter. Waardoor we dus nog meer versterkt worden. Waardoor we dus nog meer versterkt worden in die waarheid. Dat Jezus is de Christus, want die wordt bevestigd in het Oude Testament. Met terugwerkende kracht. In al die typen, in al die helden, in al die richters. Maar over die richters dan volgende keer meer.